Ah, Peter Roos, hier is Otto van Nieuwenhuizen.
Hele goedemorgen.
Ik vind het fijn dat wij wat kunnen gaan praten over vrije keuze. Ik vind het fijn dat je me wat wilt helpen om de gedachten daarover in beeld te brengen. Ik zou je willen voorstellen dat ik begin om een algemeen beeld te schetsen van wat in mijn ogen vrije keuze is. Maar misschien kan ik beter beginnen met hoe ik daartoe kwam om daar naar te gaan kijken. Om dan zeg voor jou en voor alle anderen een basis te geven om mee te helpen om de gedachten daarover helder en bereikbaar in beeld te brengen voor iedereen. Zodat we daar alle oplossingen mee kunnen bieden die op het moment van belang zijn. Waar ik mee zou willen beginnen is hoe ik daartoe kwam. En in feite was dat toen ik in mijn ingenieursopleiding ontdekte dat er allerlei oplossingen waren van allerlei problemen. Maar wat ik niet kon vinden is hoe kan je nou een onbekend probleem oplossen. Dus mijn vraag was hoe kan je nou het onbekende leren kennen. En in feite bleek daar geen antwoord op te zijn. Het antwoord was je gebruikt een oplossing die je al wel kent. En die probeer je dan zo bij te stellen dat die ook werkt voor wat je niet kent. Maar wat ik daarmee niet had, was een manier om te kunnen vinden dat wat ik niet ken. Mijn vraag was hoe we het onbekende kunnen leren kennen. In die ingenieursopleiding zag ik dat de hele wetenschap, zeker de klassieke wetenschap, die is erop gericht om te kijken naar voorspelbaarheid, herhaalbaarheid. En op basis daarvan in feite te kunnen werken met controleren van dingen, maar ook het commanderen van zaken. Voor wat ik zag was dat maar de helft van het verhaal. En dat is ook waardoor ik, zeker later in mijn studie geneeskunde, op een heel ander beeld kwam. Want in die studie geneeskunde krijg je te maken met levende wezens. En later heb ik het voor mezelf kunnen samenvatten als het is het verschil tussen een steen en een levend wezen, zeg een kat. Als je steen ergens neerlegt, dan kan je duizenden jaren later terugkomen en die steen die ligt er nog steeds. De Acropolis en de piramide zijn daarvan voorbeelden. Maar als je een kat ergens neerzet en je komt later terug, dan heb je grote kans dat die kat ergens anders is. Dat doen alle levende wezens, dat doen microben ook, dat doen virussen ook. Er is een groot verschil tussen iets wat leeft en iets wat dood is. En ik ben gaan zoeken wat dat verschil is en ik kwam uit op dat wat ik nu samenvat als vrije keuze. Ik ben gaan kijken waar vrije keuze zit. En dan zeker in de geneeskunde heb je een goede gelegenheid om daar naar te kijken. Want geneeskunde kijkt naar levende wezens. Die kijkt wat er gebeurt wanneer het allemaal goed werkt. Wanneer dat samenhangt in de omgeving en gezondheid daar is. Maar ook wat die gezondheid kan verstoren in wat bekend staat als ziekte. En dat is dan het gevolg van een verstoring van de samenhang met de omgeving. Dus dat is waar ik toen ben gaan kijken naar de manier waarop ik die vrije keuze in beeld zou kunnen brengen. En dit is ook waar ik op uitkwam. En ik zal dan de basisbegrippen waar ik op uitkwam eerst even op een rijtje zetten. Want dat is aan de ene kant het handvat waarmee ik nu vrije keuze begin te begrijpen, ontrafel en in beeld breng. Maar aan de andere kant is dat ook de makkelijkste manier om vrije keuze te kunnen begrijpen. Want dat zit in ons lichaam, dus dat zit in iedereens lichaam. Er zijn vier lagen waarover dat dan gaat. En dat heeft te maken met vrije keuze in elke cel. Op het tweede niveau heeft dat te maken met de vrije keuze die wij zien doorwerken in de celdeling, waar één cel twee cellen maakt of meer. In het derde niveau zien we dat dat dan doorgaat in de interactie, de communicatie tussen cellen en hoe vrije keuze daarin doorwerkt. En dat is dan niet alleen in de communicatie tussen de cellen, maar ook de interactie tussen de organen en ook de interactie tussen lichamen. Dus ook de communicatie tussen mensen. En daardoor ook de communicatie tussen alle culturen in de wereld. Ja, dus die celcommunicatie en de culturele communicatie zijn al door hetzelfde patroon. Maar het vierde niveau is eigenlijk het meest wezenlijke. Want dat gaat erover dat vrije keuze zich afspeelt in de grensovergangen. En dat heeft dan te maken met de betrokkenheid. Die vier lagen die hebben elk een ander gedachtegoed erbij. Een andere manier van denken die daarbij hoort. Maar dat zijn allemaal onderdelen van hetzelfde principe. En dat is wat ik in beeld zou willen brengen in het ontvouwen van deze gedachten. Werkt dat voor jou?
Ja, maar op het moment dat je aan het praten bent, ga ik al die dingen dus letterlijk zien. Hoeveel ruimte er dus is, als het ware. Want eigenlijk de ruimte bepaalt de keuzemogelijkheid. Of hoe je dat net vertelde met die cellen. Dat die cellen kunnen kiezen omdat er iets valt te kiezen. Iets wat er niet is, valt niet uit te kiezen. Dan kan zo'n cel zeg maar kijken, maar op het moment dat het niet langskomt wat hij nodig heeft, kan hij het niet opnemen ook.
Ja, dat is het beeld dat veel mensen hebben, maar misschien is het makkelijkste als ik daar wat helderheid aan geef, want wat je nu aankaart is inderdaad specifiek het probleem wat ik heb moeten oplossen in, laat ik het noemen, de vertaalslag van de ingenieur naar de arts toe. In de kant van de ingenieur, die kijken naar de natuurkunde van de dode wereld. Dat moesten ze doen, want de paus, het Vaticaan, de kerk, die had de wetenschappers in het begin verboden om te kijken naar bewustzijn, de ziel, beleving. Het gevolg is dat dat leidde tot de wetenschap van de dode materie, zoals ik dat dan noem. En in die wetenschap van de dode materie, daar hebben we te maken met exact die dingen waar je het over hebt. Een situatie van voorspelbaarheid en herhaalbaarheid en waar alles vast ligt. Zegt de materialen van de korst van de aarde. Maar daartegenover staat dat we in ons lichaam diezelfde materialen gebruiken van de aarde. Maar we gebruiken ze op een heel andere manier. Misschien is het makkelijkste voorbeeld, een metafoor daarvoor. Het verschil van de boomstam van het stenen tijdperk en het wiel dat later gebouwd werd. Als je zware dingen wil vervoeren, dan is het in veel gevallen makkelijker om dat te rollen over rollers heen. Maar het was een hele belangrijke uitvinding om te ontdekken dat je rollers kon maken om een as heen. En het as van een wiel, en we vinden dat tegenwoordig allemaal heel normaal. Hij zegt, in een fietswiel, daar heb je een naaf. En in die naaf is een vrije ruimte waar met kogellagers de spaken om de as heen kunnen draaien.
Ja, maar je zegt het nu zelfs als ik, hè? Want dat vind ik grappig. Je hebt het dus over vrije ruimte. Dus op het moment dat er vrije ruimte gecreëerd wordt, al is dat maar een millimeter, zijn er mogelijkheden. Op dit moment worden die sterren kijkers, die worden op lagers, op een laagje olie van een millimeter worden ze gerold. En dat weegt tonnen.
Ja.
Dus alleen door die millimeter, bepaalde combinaties, maak je iets mogelijk. Dus je hebt veel ruimte, weinig ruimte. En je zegt net zelf al, de wetenschap, waarom heet het zo? Want ze hebben namelijk in kaart het zichtbare. En wat willen ze? Ze willen datgene wat onzichtbaar is zichtbaar maken, zodat er meerdere mogelijkheden ontstaan. Meerdere combinaties. En eigenlijk heb je het over levenloze materie, die zeg maar in een structuur in elkaar zit, zonder ruimte, waardoor er als het ware geen geest of geen ziel in zit, wat er gezegd wordt. In mijn optie heeft dus een kristal wel een bezieling, waarom? Hij heeft een frequent. Maar is frequent genoeg om te zeggen dat het dus levend is? Nou, wij maken daar dus een tweescheiding in, want we zeggen dus dat zo'n steen levenloos is. Omdat hij eeuwigdurend is. Dat is ook waar de oude beschavingen gebruik van gemaakt hebben, want die hebben namelijk energie aan dat kristal toegevoegd, zodat de informatie later weer daaruit gezogen kan worden door mensen die weten hoe dat werkt.
Ja, en waar ik het nu over heb, dat gaat dan over vaste materialen, de wetenschap van de dode materie. Kristallen is daarvan een heel goed voorbeeld. En zoals je zegt, in kristallen heb je te maken met moleculen, atomen in samenhang. Al die atomen die hebben hun eigen frequenties. En in die frequenties heb je te maken met de veranderbaarheid van de atomen. En dat is ook waar ik dan heen wil werken met het verhaal van de celdeling. En misschien is het makkelijkste om dat eerst even in beeld te brengen. Want daarmee hebben we dan in dat verhaal van de celdeling krijgen we de overbrugging van de wetenschap van de dode materie aan wat ik dan gedefinieerd heb als de wetenschap van leven. Dus laat me dat eventjes in beeld brengen, want dat is een puzzel waar ik een tijdje mee bezig was totdat het op zijn plek viel. En het startpunt daarvan was dat ik weet vanuit de geneeskunde, vanuit de biologie, dat cellen die hebben een celcyclus. Dus die cel die herhaalt zichzelf, die gaat door met hetzelfde, dus die loopt in een, zeg maar, een kringloop rond. Maar je ziet meer over wat er gebeurt in die kringloop op het moment dat je gaat kijken naar de celdeling. Dus daar waar het eerste verhaal is, de celcyclus, krijg je daar meer detail daarvan in beeld met de celdeling. Want daar zie je dat in die celdeling de celmaterialen als het ware eerst vervloeien. Als je dat onder een microscoop kijkt, en je kan op het internet daar prachtige films van zien, dan zie je dat die gestructureerde cel die vervloeit. En als je dan in detail gaat kijken, dan zie je dat zelfs de moleculen oplossen. Dus dan zie je dat uiteindelijk die moleculen uit elkaar vallen en zich opnieuw opbouwen. Dat houdt in dat je vanuit die moleculen gaat kijken naar veranderingen op het niveau van atomen. Maar op het moment dat je naar die atoomherordening gaat kijken, dan weet je dat je daar te maken hebt met atoomkrachten. Maar in die atoomkrachten heb je te maken met een heel fundamenteel principe, wat ik pas later daarbij wist te betrekken. En dat is het principe van de manifestatie van materie. Het principe van materialisatie en rematerialisatie. En dat beeld daarvan komt het beste naar voren wanneer je kijkt naar de samenhang tussen de fotonensprong, de elektronensprong, de elektronoscillatie en de elektronbinding. Dus ik ben nu eventjes al een enorme stap verder gegaan. We beginnen met de celcyclus, kijken naar de celdeling. Zie je dat het gaat om een verandering van de materie, in feite een verandering van de moleculen, in feite een verandering van de atomen. En we zitten nu naar dat subatomaire vlak te kijken van wat daar gebeurt. Op dat subatomaire vlak zie je dat er vier principes zijn die aan elkaar gekoppeld zijn. Laat me ze even op rijtje zetten. Dat is de fotonensprong. En de fotonensprong is tussen atomen. Dan heb je de elektronensprong. En dat speelt zich af binnen een atoom. Als gevolg daarvan, wanneer een elektronensprong is binnen atomen, krijg je daardoor een elektronverspringerij, een elektronoscillatie. Dat heet dan elektronvalentie tussen naastgelegen atomen. Dat kan dan weer leiden tot een elektronbinding, waardoor die atomen aan elkaar gekoppeld worden en moleculen gevormd worden. Dus in feite hebben we hier te maken met een heel bazaal principe van schepping op het meest fundamentele vlak. En dat is dat je vanuit een lichtveld, fotonensprongen, te maken krijgt met een elektrische activiteit. De elektronsprong in de atomen. Maar die gaat dan door naar een activiteit tussen de atomen die wij dan kennen als het moleculaire principe. Maar dat is tegelijkertijd ook het principe van de chemie. En dat leidt dan uiteindelijk tot elektronbinding en dat kennen wij als fysiek of de vaste stof. Dus je hebt te maken met de koppeling tussen licht, elektromagnetisme, scheikunde en natuurkunde. En dat alles komt samen in dat principe van die celdeling. Kan je dat volgen?
Nou ja, eigenlijk is dit dus de eerste stap van vrije wil, wat verloopt volgens een patroon. En dat is een natuurlijk patroon, wat dus, wat je zegt, gaat zonder wrijving, want het gaat vanzelf. En wat is daar dus voor nodig? Als het ware, zeg maar, het eerst zichtbare materie, wat gekoppeld wordt aan elektriciteit. En als je daar dus, zeg maar, niet op ingrijpt, vindt er dus vanzelf een proces plaats. En wij noemen dat dus, dat proces, levenloos. Want dat is dus het begin van die kristal. Zo wordt dus een kristal opgebouwd. En als we dus kijken naar een cel, wat jij zegt, dan kijken we dus naar een levensboom.
Ja, en het verschil wat we daar dus zien is dat in de natuurkunde wordt gekeken naar de materie. En vanuit de materie wordt dan gekeken naar wat de moleculen doen. Vanuit de moleculen wordt onderzocht wat atomen doen. En daar vandaan wordt dan verkend wat die veranderingen teweeg brengen.
Maar eigenlijk, als je het dus goed bekijkt, wat je nu beschrijft, zijn wij in het heel groot. Want al die processen vinden dus in ons plaats. Alleen elektromagnetisch, fotonen, die sprongen, dat doet onze geest. En zeg maar dat, dat materie, dat gebeurt in onze cel. Ja. Wat beïnvloed wordt door die geest.
Ik wil nog even wachten met die koppeling naar geest daarin. Ik ben blij dat je het erin brengt, want het is heel essentieel. Maar voor veel mensen die vanuit die klassieke wetenschap zijn geschoold, die kennen daarin het principe van geest niet. Die kennen het principe van vrije wil niet, die kennen het principe van vrije keuze niet, want het zit niet in het model. Ik wil dan ook even de brug bouwen naar die begripsvormen door die verschillende theorieën naast elkaar te zetten. Ik heb het nog steeds over de celdeling en wat we daarvan kunnen leren. Ik heb het eerst gehad over die fotonensprongen, die elektronensprongen, die elektronoscillatie, die elektronbinding. Waar in meer algemene zin gaat over lichtvelden, vervolgens elektromagnetische velden, vervolgens chemische velden, vervolgens fysieke vormen. Als je dan kijkt naar de niveaus waarop dat bekeken wordt, dan is die diepste niveau, dan hebben we te maken met informatie. En letterlijk, informatie. Het is niet alleen een gebeuren, maar het is ook een proces. Het tweede niveau is dat van atomen, het derde niveau is dat van moleculen, het vierde niveau is dat van de materie. En als je dan kijkt naar de wetenschapsvormen die daarbij zitten, dan gaat het over de veldtheorie. In feite een heel geavanceerde vorm van informatica. Op het tweede niveau gaat het over de kwantumtheorie. En dat gaat dus heel specifiek over elektromagnetische velden in al hun vormen en koppelingen. Op het derde niveau gaat het dan over de relativiteitstheorie. En in feite gaat dat over moleculaire bewegelijkheid, bewegingen, dus ook tijd en tijdvormen. Laat het vormen in de tijd. En op het vierde niveau komt dat dan uit op de klassieke theorie van de vaste vormen. En het punt is dat een hele hoop mensen vanuit die vaste vormen denken, en ook schoolonderricht gaat uit van die vaste vormen. Medisch onderwijs gaat ook uit van die vaste vormen, het kijken naar lijken van de kadavers die de arts in eerste instantie leren onderzoeken. En bij artsen zie je ook, die kijken dan in de medische opleiding eerst naar lijken. Vervolgens zien ze dan dat er spieren aan zitten, dat het kan bewegen. daarna komen ze dan achter dat daar organen in zitten, dat daar iets zichzelf kan bewegen. En uiteindelijk, en dat is eigenlijk pas recent in de geschiedenis van de geneeskunde, komt er in beeld dat daar bewustzijn in zit, wat dan in feite wordt bekeken als de hersenen. Maar het probleem vanuit die benadering is dat die mensen zijn gaan denken dat het ook de logica is die zij volgden, die verklaart waar leven vandaan komt. Dus die denken dat je eerst een skelet moet hebben, daarna spieren, daarna organen en daarna hersenen.
En dat ja, maar je zit in de fractal nu.
Huh?
Je zit nu in de fractal.
Ja, ja, dat is zo. Maar in die klassieke benadering kwam dat niet in beeld. En er zijn een hele hoop mensen die vanuit die kant denken. Dus wat ik in dat verhaal van vrije keuze op een of andere manier moet doen, is een soort loopplank bouwen tussen die vaste grond die zij onder voeten hebben van de klassieke wetenschap van de dode materie met alle aanname van herhaalbaarheid, voorspelbaarheid, die in feite in de laatste 100 jaar van wetenschap al lang achterhaald zijn. Maar ja, waar we mee te maken hebben is dat een hele hoop mensen nog op die manier leren denken over de natuurkunde, maar ook over de werkelijkheid en ook over de samenleving.
Ja, oké, okay, maar
dat mensen dus als machines worden behandeld. Ja, ga door.
Maar wat je zegt, de wetenschap is juist dienend. En dat is niet de bedoeling dat er in fractals gekeken wordt. Dus je moet kijken wat zeg maar de oplossing is die de wetenschap op dit moment aanbiedt.
Ja, ja. En laten we de politiek terzijde zetten. En de reden dat ik die vrije wil ook beschrijf is om juist te laten zien dat politiek niet gaat over het bepalen van het leven van anderen via de zogenaamde vertegenwoordigingspolitiek, maar dat het juist gaat over zelfvertegenwoordiging en het kunnen optimaliseren van je eigen leven samen met anderen.
Ja, want anders ontstaat kanker in een populatie.
Ja, ja. En je legt daar direct een koppeling die voor veel mensen niet begrijpbaar is. Want die weten niet dat kanker ontstaat wanneer cellen in hun celdeling of een celherhaling het contact met hun omgeving kwijt zijn. Dat is een apart verhaal. Dat staat ook beschreven in mijn boek over kanker. Het is in feite heel simpel. Het gaat erover dat je in dat samenspel van de kankercellen te maken hebt met juist dat principe van celdeling op een moment dat dat niet werkt, op een moment dat dat misgaat. Maar laten we even teruggaan van de kanker, vanaf de politiek, vanaf de vrije keuze die daar allemaal in speelt in wilsbepaling, naar de verkenning die ik moest doen om dat in beeld te kunnen brengen. Omdat ik, zeg, langs de weg waarin ik dit kon ontwikkelen, ook voor anderen een weg hoop te kunnen bieden, dat zij dat spoor kunnen volgen en daar vandaan op een andere route kunnen komen om uit die doodlopende weg van de wetenschap van de dode materie te kunnen komen.
Ja, wat je zegt, het is niet doodlopend, want dat wordt nu bewezen. Want zelfs een fractal is iedere keer weer opnieuw een nieuw begin.
Dat is waar. Alleen, dat is waar, Peter. Maar onderschat niet dat een hele hoop mensen die kennen het begrip van een fractal niet in hun dagelijks leven. En een hele hoop mensen die weten niet dat kwantumtheorie gaat over het kunnen voorkomen van meerdere toestanden tegelijkertijd met omschakelingen daartussen. Dus de meeste mensen die denken nog steeds in termen van de klassieke wetenschap. Maar laat me eerst het verhaal opbouwen. Ja. Want dan is het makkelijker om daar vandaan aansluiting te kunnen geven naar al die inzichten die jij nu al eraan kunt koppelen. Mm-hmm. Maar die pas goed op hun plaats kunnen vallen wanneer je wat verder kan zien hoe vrije keuze speelt in ons lichaam. Ja. Want dat is ook wat ik aan wil bieden in die hele benadering. En misschien is het ook het makkelijkste om hier even over te stappen naar het tweede deel van de uitleg. De eerste deel van de uitleg is dat we kunnen kijken naar celdeling. En in celdeling kunnen we zien dat het gaat om atomaire principes. Het gaat echt helemaal om informatie als basis van de atomen.
Ja, maar dit wat besef, je zegt...
Ja, laat me het even verder opbouwen, want anders dan heb ik geen basis om die andere dingen in beeld te kunnen brengen.
Juist.
Het begint dus met die informatie als onder de atomen. Dus we hebben het daar niet meer over materie, we hebben daar over het immateriële. Vroeger heette dat niet meer fysiek, maar metafysiek, voorbij het fysieke. Dus we hebben daarmee te maken in feite met een vorm van informatica, letterlijk de informatica. En dat is wat de veldtheorie probeert te beschrijven. Maar waar we nu nog mee zitten, is dat iedereen niet in termen van dat soort inzichten kan denken. Dus ik moet het verhaal eventjes verder opbouwen door een verdieping te geven aan dat principe van celdeling. En dan kom ik naar celcommunicatie. En celcommunicatie is dat wat er zich afspeelt na de celdeling. Dus op het moment dat die cellen zich gedeeld hebben, dan, laat ik het even heel fundamenteel zeggen, die eerste cel die spiegelt zich als het ware tegen dat niet-materiële vlak onder de atomaire structuren en komt terug daar vandaan als twee cellen. Een cel en de spiegeling daarvan. En in het verhaal van Math & Musics of the Science of Life website, daar zit ik te beschrijven hoe dat dan te maken heeft met samenhangen van trillingen op een heel logische manier. En dat heet dan Math & Musics. En die Math & Musics is gebaseerd op het idee dat die cellen, wanneer die gedeeld zijn, die hebben nog steeds die eigenschap van die eerste cel in zich. Dus ook al is die eerste cel op het eerste oog verdwenen, in feite speelt die door in die twee cellen, namelijk die speelt door in de samenhang tussen die twee cellen. En in Math & Musics komt dat in beeld als, stel je voor dat die twee cellen, die zijn twee noten van de muziek. Die twee noten maken samen een boventoon en een ondertoon. En die boventoon en ondertoon is in feite de schaduw, de geschiedenis, de historie, de herinnering van die eerste cel. En we zien dat dan meer expliciet in de celcommunicatie. Dus ik wil dan eventjes de schijnwerper verleggen van die eerste cel naar die twee cellen. En dan ga ik niet meer kijken naar die twee cellen. Maar wat er gebeurt tussen die cellen. Wat er gebeurt tussen die cellen is namelijk de vervolg aflevering van wat daarvoor gebeurde in de eerste cel. Dus wat in de eerste cel zich afspeelde, zien we daarna tussen die twee cellen. En daarin zien we dus ook heel duidelijk dat die cel zich letterlijk binnenstebuiten gekeerd heeft. Tussen die twee cellen zien we dan dat de ene cel die geeft materialen en informatie en signalen door naar de andere cel. Dat heet dan de feed forward of de heenkoppeling. En de andere cel die doet ook wat die doet. En daar vandaan komt ook informatie, trillingen, materialen terug naar de eerste cel. En dan heet dat de feedback. In feite zijn dat twee cellen die elk hun ding doen. Die delen hun overvloed naar de omgeving toe. En de ander pakt dat op en kan daarop reageren. Dus het idee van feed forward en feedback is alleen maar betekenisvol als je dat niet kijkt vanuit de cel, maar vanuit wat er gebeurt tussen de cellen. En dat is heel belangrijk. Want in de gezondheidszorg en in de biologie zie je dat die ene cel die deelt zich. Die deelt zich weer, die deelt zich weer, die deelt zich weer. En elke keer worden er dus meer cellen gebouwd, maar vooral meer celmembranen. En in het lichaam zie je ook dat er celwanden ontstaan. Er ontstaan orgaankapsels, er staat een huid en er staan ook culturele grenzen. Dus we hebben te maken met die uitwisseling tussen die cellen in wat dan heet de systeemgrens. En als je dan op dat vlak gaat kijken, dan zie je dat je een veel beter inzicht hebt over het principe van vrije keuze en hoe dat werkt. Dus de basis van vrije keuze zit in die atoomkrachten die in de eerste cel actief zijn. waarbij informatie en materie heel direct met elkaar zijn verbonden. Maar je ziet dat verder ontvouwen in letterlijk de ontvouwing, en je hebt al gezegd, het is een fractal van die ontvouwing, wanneer die cellen zich delen en in hun celdeling een systeem maken van kringlopen tussen die cellen met een feedforward en een feedback loop. En op het moment dat die feedforward feedback loop gesloten is, dan heb je gezondheid. En dat is door Bert Verveen uitstekend geformuleerd in wat hij noemt de systeempathofysiologie. Hij laat zien dat ziekte een verstoring is van gezondheid, maar hij laat ook zien dat gezondheid bepaald is door die samenhang van die communicatiekringlopen tussen die cellen. Dus de integriteit van het lichaam is opgebouwd uit die uitwisselingen tussen die cellen. Een andere fysioloog met de naam van Hans Schlai, die heeft laten zien dat in de cellen speelt zich die afstemming tussen die kringlopen, die vindt daar plaats. En dan zie je ook dat de cellen die kunnen in zich anders omgaan met die informatie en die kunnen er andere informatie van maken. Heel letterlijk, de cellen die kunnen moleculen omvormen en daarvan andere moleculen maken. Om het zomaar te zeggen, die doen dan exact hetzelfde principe als gebruikt wordt in die celdeling, maar het wordt maar ten dele gebruikt. En op diezelfde manier kunnen de cellen ook omgaan met informatie. En dat is beschreven door Bruce Lipton en door James Oshman. Bruce Lipton laat zien hoe cellen met moleculen omgaan, maar ook met informatie omgaan. En James Oshman die laat zien hoe dat werkt op het vlak van elektromagnetische signalen, maar per definitie dus ook voor radiocommunicatie tussen de cellen.
Even voor de duidelijkheid, dat begrijp waar je bent. Praat je nu al over stamcellen?
Nee, het heeft niks te maken met wat voor cellen dan ook. Dus dat hele verhaal van stamcellen en andere dingen, dat is een misleiding in de wetenschap. Die zien dat er een dieper niveau is van celprocessen, celcommunicatie. Maar die doen alsof dat te maken heeft met een embryologische ontwikkeling. Terwijl ik het nu heb over een veel dieper vlak. Namelijk dat over de relatie tussen informatie en materie in het lichaam. Stamcellen die zijn wel onderdeel van het verhaal als je het één keer vanaf de andere kant hebt begrepen. Maar het is veel belangrijk om eerst te zien dat het gaat om alle cellen die elk op hun manier omgaan met die communicatie tussen cellen onderling. En dat is dat verhaal van celcommunicatie, die kringlopen met die sluiting tussen feedforward en feedback. En de integrale lichaamssamenhang die daardoor ontstaat. Dus er zitten op dat niveau in die celcommunicatie twee dingen. Aan de ene kant het verhaal van Bert Verveen, dat gezondheid is bepaald door de sluiting, de geslotenheid, het besluit of de beslotenheid van die kringlopen tussen de cellen. Maar tegelijkertijd is dat gekoppeld aan de tegenhanger daarvan, beschreven door Hans Selye, dat in de cellen is het mogelijk om daar een afstemming aan te geven. En dat is dus het gebruik maken van die spiraal van vrije keuze. Die spiraal van celdeling waarin vrije keuze gekoppeld is aan die communicatie tussen de cellen.
Nee, je hebt het dus nu wel over het lichaam, want als ik het dus nu goed begrijp, dan zijn eigenlijk al mijn cellen met elkaar verbonden door dit principe.
Ja.
Dus het lichaam die geeft iedere seconde een veelvoud van informatie aan elkaar door.
Ja. En dat brengt ons direct waar je het nu over hebt. Wat je nu samenvat is exact waar de vervolgstap dan over gaat. En dat is de systeemgrens. Want als je ziet dat het gaat over de communicatie tussen die cellen met de feedforward en de feedback loop, dan zie je dat je dus voor het begrijpen van onze relatie met onze omgeving niet moet gaan kijken naar de cel of het orgaan of het lichaam, maar je moet heel specifiek gaan kijken wat er gebeurt in de verandering tussen de cellen, in de verandering tussen de organen, in de verandering tussen de lichamen. En dat is dan wat bekend staat als de systeemgrens.
Ja, maar dat, nu heb je dus de grens aangegeven waar al die laagjes gaan bestaan.
Ja, laat me heel specifiek formuleren waar je het nu over hebt. Want dat is iets, jij begrijpt al direct iets wat voor een hele hoop mensen, en zeker in de geneeskunde, nog niet zo goed bekend is. En daarom is het ook van belang om dat principe van celdeling als basis te houden. Het principe als celcommunicatie als handvat te houden. Maar vooral om te zien dat het lichaam is opgebouwd doordat één cel zich deelt en weerdeelt en weerdeelt en weerdeelt. Een fractal.
En ja, dus
is waar al die lagen van het systeem doorkomen.
Ja.
Laat me dat even heel specifiek doorbouwen en uitbouwen, want je had het zo even over die verschillende lagen die er zijn. Mm-hmm. En die lagen die zijn direct te zien als je terugkijkt naar die eerste cel en als het ware de tekenfilm volgt van de manier waarop die celdeling wordt gevolgd door celdeling, wordt gevolgd door celdeling enzovoort. Laat me dat even op poten zetten, want dat is een verhaal op zich. En als je dat één keer in beeld hebt, dan zie je een hele hoop dingen op hun plek vallen. Het gaat hier nog steeds over de systeemgrens, maar ik wil nu even laten zien hoe complex die systeemgrens is, die lagen waar je het over had. En ik wil dat ook koppelen aan waar je het eerder ook over had, die fractalontwikkeling. En dat komt allebei in beeld wanneer je kijkt naar die eerste cel. Die eerste cel die heeft een spoor in de tijd waarop die één cel is. En dan deelt die zich. En die twee cellen die hebben een spoor in de tijd. Dat zijn dan twee lijnen in de tijd. Die ze vervolgen en dan delen ze zich weer. Dan heb je vier sporen in de tijd enzovoort. Dus dan zie je dat is het principe van een fractal.
Ja,
maar belangrijker dan dat is dat je ziet dat die fractal de verbinding is tussen al die cellen.
Dat wou ik zeggen. Want die zag ik opeens toen je het dus zo aangaf. Ik zag noemen en wat wij dood noemen.
Ja.
En dat is bij mijn dingen eigenlijk de eerste grens.
Ja.
Want van
kom
daaruit.
Kom nou even aan dat beeld van die eerste cel die vervangen wordt door twee cellen. En wat je dan in de muziek beter kan laten zien, dat die twee cellen zijn als het ware twee tonen. Maar die eerste cel die speelt daar nog steeds in mee als de ondertoon en de boventoon die als het ware de omgrenzing geeft en de afscheiding geeft waardoor die twee cellen met elkaar gekoppeld zijn en gekoppeld blijven. En in die systeemgrens, als je dat verhaal zo volgt van die ene cel die zich deelt en die deelt zich weer, die deelt zich weer. En dan kom je in het verhaal van de embryologie en dat is waar Jaap van der Wal dat uitstekend heeft laten zien op zijn website embryo.nl, dan zie je dat die cellen die vormen zich aan die vormen samen steeds meer cellen, maar ook cellen die telkens iets anders zijn. Dus als één cel zich deelt, dan hebben die twee cellen ten opzichte van elkaar een andere omgeving. En even heel fundamenteel, als je begint met één cel, als je kijkt naar één cel alleen, dan zie je dat de celgrens aan de binnenkant bepaalt die de cel, maar aan de buitenkant is die het contactvlak met het universum. En het is die grens die we nou gaan vervolgen in al die celdelingen, om te zien hoe die complexiteit van die systeemgrens ontstaat. En ik laat dat even stapsgewijs doorlopen. Dus kijk even naar die eerste cel in gedachten. Zie dat die vervangen wordt door twee cellen, door vier cellen, door acht cellen enzovoort. Of in een gulden snede zou dat van 1 naar 1 naar 2 naar 3 naar 5 naar 8 naar 13 enzovoort zijn. Dat maakt niet uit welke sequentie volgt. Er zit een fractal achter.
Juist. Nee, je hebt het over priemgetallen.
Nee, die sla ik even helemaal over. Daar heb ik op dit moment even niets mee te maken. En dat is juist het mooie van het verhaal. Je kunt op het veel fundamentele vlak blijven. Waarin je uiteindelijk wel met prime en dus verschillende organen te maken hebt.
Mm-hmm.
Maar op dit niveau hoeven we dat nog niet eens daarin te betrekken. Want ik kan dat idee van de verschillen tussen de organen. Dus in feite wat jij dan benoemt als de priemgetallen. Daar wel bij benoemen. Maar ik heb dat op dit moment nog niet nodig. Want op dit moment hoef ik alleen maar te kijken naar de complexiteit die ontstaat wanneer die cellen zich delen. En je weet dat de eerste cel, dat is één cel, maar zo gauw die zich deelt, dan de ene cel en de andere cel, die staan net iets anders in het universum dan de eerste cel. Om het zomaar te zeggen, de ene cel die is anders dan de andere cel, omdat dat wat die andere cel vertegenwoordigt als deel van die ene cel, is een gedeelte van het universum wat niet in die andere cel zit. Dus die cellen zijn verschillend.
Weet je wat je nou beschrijft? Als je nu cel 1 keuze noemt en cel 2 vrij.
Ja, want de eerste zeker cel, zin, maar liever niet op die manier. Ik wil juist heel specifiek laten zien dat de vrije keuze die zit in de cel, maar die kan zich uiten in de celgrens. En dat is in feite de vrije wil.
Ja.
Maar waar het nu heel specifiek om gaat, is de heel andere manier van denken die nodig is. En dat is dat we moeten gaan denken in wat er tussen die cellen gebeurt. Niet in de cellen, maar tussen die cellen. En dat kan alleen maar als je ziet dat die cellen samen een systeem vormen.
Maar en hoor je wat je ook, zegt?
Ja, ik weet zeker wat ik zeg. Want waar ik het over heb, is dat die systeemgrens is als het ware nu verdubbeld. Dus als je kijkt naar twee cellen, dan zie je dat er een systeemgrens is om die twee cellen heen. Maar tegelijkertijd is er een nieuwe systeemgrens ontstaan tussen die twee cellen. En ja, dat is de hele magie van die celdeling, dat je de systeemgrens, die was één, maar die systeemgrens als een fractal verdeelt die zich weer en weer en weer en weer. En dit is heel belangrijk, want die systeemgrens die blijft één, ook al lijkt die heel complex te zijn. En als je doorhebt dat die complexiteit bepaald wordt door een fractal, dan zie je dat het complex is, maar in feite eenvoudig. Maar het is wel heel belangrijk om te begrijpen dat die systeemgrens is het vlak waar die vrije keuze en die vrije wil zich in afspeelt. Dus de vrije keuze in de cel, de vrije wil is de expressie daarvan op de systeemgrens van de cel. Maar binnen het lichaam draagt de vrije wil zich door in alle contacten, in alle contactpunten, in de hele fractal van al die cellen die allemaal met elkaar zijn verbonden, maar die in hun verbondenheid altijd ook terug verbonden zijn naar die eerste cel waar ze uit zijn ontstaan. En voor mij was dat een hele ontdekking om te zien dat die verbondenheid is wat we kennen als de ziel. En de ziel is daarmee de integriteit van de samenhang van de keuzen die we maken in ons leven als totaal in de veranderlijke omgeving. En ik kwam daarop uit omdat ik zag dat als ik de sauna inga of als ik in de sneeuw ga wandelen, aan de ene kant zit ik in een heel warme omgeving en aan de andere kant een heel koude omgeving, maar mijn lichaam, ons lichaam, is in staat om zich in stand te houden. En het is heel belangrijk om te begrijpen hoe dat dan zit, want dat is ook het vervolg van het verhaal van Bert Verveen en ook dat verhaal van Hans Selye. En in dat verhaal van Hans Selye zie je duidelijk dat het altijd gaat om de afstemming van het deel in het geheel. Dat verhaal van Hans Selye, dat gaat heel specifiek over de moleculen die onze aanpassing in onze omgeving verzorgen. Maar wat die moleculen heel specifiek doen, is dat die de doorlaatbaarheid van de systeemgrens bepalen. Zijn onderzoek ging in detail over de ontstekingsbevorderende hormonen en de ontstekingsremmende hormonen. De ontstekingsbevorderende hormonen lossen de systeemgrenzen op in het lichaam. Die lossen bindweefsel op, die lossen orgaankapsels op, die lossen celmembranen op. Terwijl de ontstekingsremmende moleculen, die versterken juist die systeemgrens, de membraangrens, de lichaamsgrenzen. Dus in dat verhaal van die samenhang van het lichaam, dan zie je dat die celdeling in zijn samenhang van die fractal leidt tot een enorme hoeveelheid lagen die allemaal onderling zijn gekoppeld. En dat we daarin te maken hebben met de systeemgrens van het lichaam, die dus in al die koppelingen tussen al die cellen zit. Waarbij overigens ook meespeelt dat die cellen als het ware als batterijtjes aan elkaar moeten knopen, met plussen en minnen die kloppen. En ziekte ontstaat op het moment dat die plussen en minnen ompolen of verdraaien. Verdraait nog een toe, ik ben ziek. Dat heeft dus te maken met de verdraaiing van die, wat dan in de wiskunde heet, de topologische polariteit. Oftewel de richting waarin die cellen met hun plussen en minnen, hun noord- en zuidpolen, aan elkaar gekoppeld zijn en kringlopen vormen. Dus als je het op dat niveau bekijkt, dan zie je dat die embryologie van ons lichaam, die leidt tot de opbouw van wat we zouden kunnen noemen een moederbord in een computer. En waar het specifiek om gaat, is dat exact dat proces van celdeling en die koppeling tussen informatie en materie in de cellen, met daarmee ook die relatie tussen fotonensprongen en elektronensprongen, die leiden tot elektronoscillatie, oftewel scheikunde, en elektronbinding, oftewel de natuurkunde. Dat is wat zich afspeelt in die cellulaire interacties. En dat bouwt dan helemaal door in het begrip dat je kan zien dat de systeemintegriteit, die wordt bepaald door de manier waarop die cellen in hun koppelingspunten in die virtuele ruimte aan elkaar gekoppeld blijft. En dat is wat in de wiskunde genoemd wordt de singulariteit. En de singulariteit is net als het punt van een draaikolk van een badkuip, wanneer je de stop uit het bad getrokken hebt, het bad leegloopt. Een omkeerpunt waar het systeem binnenste buiten draait. Een heel goed voorbeeld daarvan is ook de navel, waar je lichaam aan het lichaam van je moeder was gekoppeld. Een keerpunt, vrij letterlijk in ons lichaam. En een ander bekend voorbeeld daarvan is de blinde vlek. Dat is waar alle informatie van het oog via een kabel wordt doorgegeven naar de hersenen toe. Maar dat is juist de plek waardoor je dus niet ziet wat er buiten gebeurt. Want dat is waar die, via die navel streng naar het oog het binnenste buiten keert. Op dat vlak zie je dat alle cellen in al hun contacten, dat is altijd gekoppeld in singulariteiten. En een singulariteit, een ander voorbeeld van een singulariteit is de koppeling tussen een zwart gat en een witte ster. Het zwart gat is het verdwijnpunt, het ster is het ontstaanspunt. Die zijn aan elkaar gekoppeld. En een singulariteit is waar die twee op de overgangsverbinding één zijn. En het is een verhaal apart, wat ik heb beschreven in de Wetenschap van Leven, Science of Life.